Goedemiddag allemaal. We gaan beginnen met de voorzang. En we beginnen met lied 843. Wij knielen voor uw zetel neer. Vers 1, 3 en 4. 843. Het volgende vers is 344. Zingt nu blijd en moe. Alle versen 344.
Thank you.
Ons laatste lied van de voorgang is 962. Er zit een supplement. 962, ook alle versen. Goedemiddag allemaal, allemaal heel hartelijk welkom. In het bijzonder wil ik onze broeder Bert van Twelde welkom heten en wens je God zegen met het brengen van zijn woord. Ook Louis, dankjewel. Je kunt bijna blijven zitten hier. Bedankt aan ons weer voor begeleiden. Volgende week hoop voor te gaan onder broeder Jacques Brunt en ook dan bent u weer allemaal van harte uitgenodigd. Dinsdagmiddag hebben we weer de maandelijkse Bijbelstudie. Ook die wordt gegeven door onze broeder Bert van Twelde en het gaat over het leven van Abraham. Voorbeden willen we doen voor de gegijzelde families, de gegijzelden in Gaza. En iets anders mee te delen, op 19 februari zijn 88 landen bij elkaar gekomen en willen dat Israël de bezette gebieden, Oost-Jeruzalem, Judea en de Gazastrook afgeeft voor het Palestijns land. Ze moeten zich eenzijdig terugtrekken. André Toeker, een advocaat, is samen met andere mensen de stuk aan het doornemen die door 55 Arabische landen zijn ingebracht. Morgen hebben zij een half uur de tijd om de aanklacht te weerleggen bij het hof. Laten we bidden voor wijsheid, kracht en bescherming. Vanavond zullen wij een uitgebreid formulier jullie via de mail doen toekomen, zodat jullie het ook in een persoonlijk gebed bij de Heer kunnen brengen. Na de dienst is er uiteraard koffie en thee en ruimte voor een goed gesprek. We hebben nog een bos bloemen weg te geven. Die zijn voor Rien en Greetje Vollaert, Gaterwijkendieten. Ik geef u een tekst voordat ik ons de dienst overdraag van Romeinen 10 vers 9. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond beleidt men tot behoudenis. Terwijl ik de dienst overdraag gaan we zingen 354, de eerste twee versen voor de begroeting en de derde vers na. Oog omhoog en het hart naar boven. En indien mogelijk doen we dit staande. 354.
Goedemiddag allemaal. Laten we eerst een moment nemen voor stil en persoonlijk gebed. De Heer Jezus zegt, wie bidt, die ontvangt. Dus laten we een moment stil zijn en zijn aangezicht zoeken. Onze verwachting voor dit samen zijn is van God onze Vader die ons lief heeft. En van Jezus Christus, Gods Zoon, die zichzelf heeft gegeven voor onze zonden. En van de Heilige Geest die ons wil leiden, ook vanavond in alle waarheid. Amen. We zingen het derde couplet. Och dat alle mensen tongen, alle engelen zang. O Heer, samen stemden, samen zongen, eeuwig tot uw lof en eer.
Amen.
gaan met elkaar bidden en zoals gezegd is, gaan we bijzonder bidden voor Israël. Omdat we gewoon zien dat heel veel landen in de wereld zich tegen Israël aan het verzamelen zijn en Israël aan het veroordelen zijn. En het doet mij een beetje denken aan wat Hiskia meemaakt. Er was een geweldig leger van Sanherib, de koning van de Assyriërs. En dat kwam voor Jeruzalem te liggen. En Assyrië zei, kijk eens eventjes naar wat jij kunt en kijk eens naar wat ik kan. Ik heb al die volkeren, die steden ingenomen en de volkeren voor mij weggevaagd. Je kunt niet op je God vertrouwen. En Hiskia die krijgt die brieven en die legt die voor de Heer neer. Dat is het enige wat hij kan doen. En hij zegt, het is waar, heren. Die volken zijn allemaal omgekomen, die steden zijn ingenomen. Maar die goden zijn vernietigd, maar het waren geen goden. En nou kom ik bij u. U bent de God van ons volk. En ik lees het even voor wat er dan namens God aan die Sanherib, tegen die Sanherib, die volkeren die zich zo verzameld hebben tegen Israël, gezegd moet worden. Dan zegt God tegen dat volk, tegen Sanherib, de maagd, de dochter van Sion, veracht u. Zij bespot u. De dochter van Sion schudt haar hoofd achter u. Wie hebt u gehoond? Wie hebt u gelasterd? Tegen wie hebt u de stem verheven en uw ogen hoogmoedig opgeheven? Ben ik niet de heilige van Israël? Zie je het verschil? Als Saulus de gemeente van God vervolgt, zegt God, Saul, waarom volg je mij? Als de volkeren tegen Israël optrekken, dan zegt God, ja, tegen wie trek je eigenlijk op? Tegen de heilige van Israël. Door uw dienaren hebt u de Heere gehoond en gezegd, met mijn talrijke strijdwagens heb ik de hoge bergen bestegen. Hebt u dan niet gehoord dat ik de Heere dit lang van tevoren gedaan heb, dat ik dit vanaf de dagen van al eer heb bewerkstelligd. Nou, de volgende dag zijn die, al die mensen, die duizenden, 185.000 zijn dood. God heeft alles in zijn hand, zullen hem aanroepen. Vader, we zijn zo blij dat u onze vader bent, maar dat u ook de God van Israël bent. En we zien dat Israël in nood is. Jaren geleden, eeuwen geleden, heeft u dit volk als uw volk aangenomen. En Israël is in ongeloof. Israël is zo ver bij u vandaan, omdat ze de Heer Jezus niet hebben geaccepteerd. Israël komt in moeilijkheden. Totdat dat punt komt dat al die volkeren die zich tegen Israël verzamelen, dat Israël naar u toe gaat. En dan komt u, Heer Jezus. Zodat al die volkeren, al die rechtszaken, al die mensen die dachten te kunnen beslissen over uw volk, die zult u ter verantwoording roepen. Dan zult u zeggen, tegen wie hebt u eigenlijk een rechtszaak begonnen? U bent zo groot, Heer Jezus. Geboren als de koning van Israël, gekruisigd als de koning van Israël voor hun schuld en zonde. En straks triomfantelijk binnengehaald als de koning van Israël. Heer, u weet wat er gebeurt. U hebt het allemaal in uw hand. Het gaat allemaal volgens uw raadsbesluit. En wilt u degene die Israël willen beschermen, die het voor dat volk willen opnemen, wilt u die wijsheid geven? We hebben het gezegd. Als zij zo'n korte tijd iets mogen zeggen waarom, hier wilt u de woorden geven. Laat ook zo'n advocaat zich afhankelijk mogen weten van u, de God van Israël. We danken u, Heer Jezus, dat we u hebben mogen leren kennen. Wat is het een genade dat we mogen zeggen dat we gerechtvaardigd zijn door uw bloed, dat uw dood ons het leven bracht. En dat we dat ook zo mogen ervaren in ons leven, Heer. Dat we rechtvaardig zijn voor u. Dat het allemaal uw werk is geweest. Dat u zo diep bent gegaan op Golgotha, Heer Jezus. Dat u het hebt uitgeroepen, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En u heeft dat, u weet hier waar dat om was. Het was om ons bij de Vader te brengen. Het was uw dood die ons het leven gaf. En in dat geloof mogen we leven, in dat geloof mogen we wandelen. We bidden ook voor Nederland, voor de Nederlandse regering die nog gevormd moet worden. En wij kijken er misschien wel fronsend en met veel vraagtekens kijken we naar. Wat gaat er allemaal gebeuren? We kijken naar Amerika en we zeggen ook, wat gaat er allemaal gebeuren? Hoe moet het allemaal verder? Maar dank u wel, Heer, dat u boven alle dingen staat, dat u rust geeft in ons hart. Dat de toekomst, dat het naar uw toekomst toe gaat. En dan zult u regeren, Heer, daar verlangen we naar. Verlangen naar dat u ons komt halen. We zien zo dat de zonde doorgaat, dat uw woord niet meer wordt geloofd. Dat mensen er een eigen draai aan gegeven, een eigen uitleg die niet naar de schriften is. Mogen wij ons vastklampen aan u, Heer. Wilt u in ons hart zijn, ook deze avond. Wilt u tot ons spreken en ons allemaal bereiken. Uw naam zij geprezen. U hebt alles volbracht. Onze hoop is op u. Amen. We gaan met elkaar zingen 994 vers 1 tot en met 3. Aanschouw de schepper van het heelal, genageld aan het hout. 994, alle drie de coupletten. Het zit in de bijlage achter in die bundel. We gaan met elkaar enkele gedeelten uit het Oude en het Nieuwe Testament lezen. En we beginnen bij het boek Deuteronomium, Deuteronomium 1. Deuteronomium 1, eerst vers 3 tot 5. Het is een lang hoofdstuk, dus ik neem er een aantal stukken uit. Deuteronomium 1, vers 3. Het volk is 40 jaar door de woestijn gezworven. Er is een hele generatie is er omgekomen. Nu staan ze op het punt om via het Overjordaanse het land Israël te gaan binnentrekken. En nou gaan we lezen wat Mozes tenslotte nog tegen dit volk zegt. Deuteronomium 1, vers 3. Het gebeurde in het 40ste jaar, in de 11e maand, op de eerste dag van de maand, dat Mozes tot de Israëlieten sprak, overeenkomstig alles wat de Heere hem voor hen geboden had. Nadat hij Sihon, de koning van de Amorieten, die in Hesbon woonde, en Och, de koning van Bazan, die in Astaroth woonde, in Edrei verslagen had. Aan deze zijde van de Jordaan, in het land Moab, begon Mozes deze wet als volgt uit te leggen. Dubbele punt, vers 19. Toen braken wij op van de Horeb en gingen door heel die grote en vreselijke woestijn die u gezien hebt, in de richting van het bergland van de Amorieten, zoals de Heere onze God ons geboden had. En wij kwamen tot aan Kades Barnea. Toen zei vers 20, toen zei ik tegen u, u bent gekomen tot aan het bergland van de Amorieten, dat de Heere onze God ons geven zal. Zie, de Heere uw God heeft het land aan u gegeven. Trek op, neem het in bezit, zoals de Heere de God van uw vaderen tot u gesproken hebt. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld. Kades Barnea, dat betekent heilig, apart gezet. Zij waren een volk dat voor God apart was gezet. En nu moesten ze leren met God een bepaalde weg te gaan. Ze moesten doen zoals God had geboden. Zoals hij gesproken had. Dan gaan we verder lezen. Vers 22. Toen kwam u allen naar voren naar mij toe en zei, laten wij mannen voor ons uitsturen die het land voor ons verkennen en ons verslag uitbrengen langs welke weg wij het moeten intrekken en bij welke steden wij zullen komen. Deze zaak nu was goed in mijn ogen, dus nam ik 12 mannen uit uw midden, 1 man per stam. Zij keerden zich om en trokken het bergland in. Zij kwamen tot aan het dal Eskol en verkenden dat. Zij namen van de vrucht van dat land mee, daalden weer naar ons af en brachten ons verslag uit en zeiden, het land dat de Heere onze God ons geven zal, is goed, maar u wilde niet verder trekken. U was het bevel van de Heer uw God ongehoorzaam. U modde in uw tent en zei, omdat de Heere ons haat, heeft u ons uit het land Egypte geleid om ons in de hand van de Amorieten te geven, om ons weg te vagen. Waar moeten wij heen trekken? Onze broeders hebben ons hart laten smelten door te zeggen, het is een volk groter en langer dan wij. De steden zijn groot en hemelhoog versterkt. Wij hebben er zelfs Enakieten gezien. Toen zei ik tegen u, schrik niet voor hen terug en wees niet bevreesd voor hen. De Heer, uw God, die voor u uitgaat, hij zal voor u strijden. Overeenkomstig alles wat hij voor uw ogen in Egypte voor u gedaan heeft. En in de woestijn, waar u gezien hebt dat de Heer uw God u gedragen heeft zoals een man zijn zoon draagt, op heel de weg die u gegaan bent, tot op u op deze plaats gekomen bent. Maar, ondanks deze woorden, geloofde u niet in de Heer uw God, die voor u uitging op de weg, om voor u een plaats te zoeken, om uw tenten op te zetten, 's nachts met het vuur, om u de weg te tonen die u moest gaan en overdag met de wolk. Toen de Heere uw woorden hoorde, werd hij zeer toornig. En hij zwoer, niemand van deze mannen, van deze slechte generatie, zal het goede land zien dat ik gezworen heb aan uw vaderen te geven. Vers 41. 41, sorry. Toen antwoordde u en zei tegen mij, we hebben gezondigd tegen de Heer. Wij zullen optrekken en strijden overeenkomstig alles wat de Heer onze God ons geboden heeft. Maar toen iedereen van u zijn wapenrusting aantrok en in overmoed wilde optrekken naar het bergland, zei de Heer tegen mij, zeg hun, trek niet op en strijd niet, want ik ben niet in uw midden. Dan zult u niet door uw vijanden verslagen worden. Maar toen ik tot u sprak, luisterde u niet. U was het bevel van de Heer ongehoorzaam. U was overmoedig en trok toch het bergland in. De Amorieten die in dat bergland woonden, rukten toen uit. U tegemoet, ze achtervolgden u zoals bijen dat doen. En zij verpletterden u in Seir, tot Horma toe. Toen u daarna terugkeerde en huilde voor het aangezicht van de Heer, luisterde de Heer niet naar uw stem en hoorde hij u niet aan. U bleef vele dagen in Kades, zolang als u er bleef. We gaan naar het Nieuwe Testament, naar Hebreeën 3. Hebreeën 3, vers 7. Daarom, zoals de Heilige Geest zegt, heden, indien u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet. Zoals bij de verbittering op de dag van de verzoeking in de woestijn. Daar hebben uw vaderen mij verzocht, ze hebben mij op de proef gesteld en mijn werken gezien 40 jaar lang. Daarom ben ik toornig geworden op dat geslacht. En heb gesproken, altijd dwalen zij met hun hart. En ze hebben mijn wegen niet gekend. Daarom heb ik in mijn toorn gezworen, mijn rust zullen ze niet binnengaan. Zie erop toe, broeders, dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn, vol ongeloof, om daardoor, door dat ongeloof, dus afvallig te worden van de levende God. Maar vermaan elkaar elke dag, zolang men van een heden kan spreken, opdat niemand van u verhard zal worden door de verleiding van de zonde. Want wij hebben deel aan Christus gekregen. Wij hebben deel aan Christus gekregen. Als wij tenminste het beginsel van de vaste grond van het geloof tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Terwijl er wordt gezegd, heden als u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet zoals in de verbittering. Want terwijl sommigen de stem gehoord hadden, hebben zij hem verbitterd. Maar niet alle die onder leiding van Mozes uit Egypte waren getrokken. Op wie is hij dan 40 jaar lang vertoond geweest? Was het niet op hen die gezondigd hadden, van wie de lichamen zijn gevallen in de woestijn, en aan wie hij gezworen heeft dat zij zijn rust niet zouden binnengaan, dan aan hen die ongehoorzaam geweest waren? Zo zien wij dat zij niet konden binnengaan, vanwege hun ongeloof. Ga nog even naar Hebreeën 4, vers 2, het volgende hoofdstuk. Want ook aan ons is het evangelie verkondigd, evenals aan hen. Maar het gepredikte woord bracht hen geen enkel voordeel, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden. Ja, deze geschiedenis is een van de ernstigste geschiedenissen, een van de belangrijkste gebeurtenissen van het Oude en het Nieuwe Testament. Het gaat in principe om ons geloof. Waar brengt ons geloof ons naartoe? We zien dat bij Israël het geloof onvoldoende was. Deze geschiedenis gaat over een hele generatie Israëlieten. Ze hadden de wonderen van God gezien in de woestijn. Ze hadden de wonderen van God gezien in Egypte. De verderfengel was aan hen voorbij gegaan. Ze hadden het bloed gestreken op hun posten, op de bovendorpel en de zijposten. Ze waren door de Schelfzee gegaan. Ze hadden gezien hoe God voor hen streed. En toch is God toornig op hen geweest. Die toorn heeft dus niet zozeer iets te maken met hun behoud. Maar die toorn heeft te maken met hun geloof in God. Met het leven wat je als een gelovig kind van God hoort te leven. Als ik persoonlijk aan de Heer Jezus denk. En ik zie zijn lijden, ik zie zijn kruiswerk. Ik zie dat hij voor mij naar het kruis is gegaan. Hij heeft me alles gegeven. Hij heeft me bevrijd. Hij heeft me rechtvaardig gemaakt. Hij heeft me geheiligd. Hij heeft me verlost. Maar is dat alles? Is dat het doel van God geweest met het leven hier op aarde van zijn kinderen? Dat we uiteindelijk zouden kunnen zeggen, ja, ik ben een kind van God, misschien dat een beetje stamelend of zo. Of zou God ons de Heer Jezus hebben gegeven? Laat ik het anders zeggen. In 1 Johannes 4 staat, hiertoe is de liefde van God aan ons geopenbaard. Zou ik zeggen, ja, natuurlijk. De liefde van God is aan ons geopenbaard. Wat zou u denken wat erna komt? Hierin is de liefde van God aan u geopenbaard. Waarom openbaart de God zijn liefde aan het kruis van Golgotha voor u? Waarom? Wat was zijn doel? Komt erachter. Opdat wij zouden leven door hem. Hier. Niet meer door onszelf, maar door hem. Door hem zouden leven. Ook vandaag komen we christenen tegen die wel geloven in Gods belofte, maar ze doen er eigenlijk niks mee. Snapt u? Zeg, ja, ik kan dit, God zegt dit. God zegt, maar ik zeg maar even één woord. God zegt dat we geheiligd zijn in Christus. Nou kijk ik naar mezelf. En dan denk ik, nee, dat is niet waar. Toch, heb je dat niet? Als je eerlijk naar jezelf kijkt, en je kijkt, als je naar jezelf kijkt, dan is het toch prut, je eigen leven. Zo vaak voor God. Ik kan zo goed begrijpen dat Paulus zegt, ik weet dat in mij, dat we zeggen, in mijn vlees geen goed woont. Ik kan er helemaal niks mee beginnen. Er komt alleen maar het kwade uit mij naar voren. Boosheid en toorn en jaloezie. Ga zo maar door. En dan zegt God, dan moet je toch geloven. Anders kun je nooit in mijn nabijheid komen. Je kunt nooit met mij wandelen. Je moet toch geloven dat je een rechtvaardige bent. Dat de gerechtigheid van Christus voor jouw leven vaststaat. En dan ga je het begrijpen. Er is een hele geschiedenis, één illustratie van een volk. Dat zegt, ja, als ik naar het beloofde land kijk, dan zijn daar reuzen. Niet? En als ik naar mezelf kijk, dan kan ik die reuzen nooit overwinnen. En dan vertrek je. Zeg je, ik blijf van zonde tot de dood. En eigenlijk zeg je, het kruis van Jezus heeft voor mij niks betekend, want ik ben precies zo voor het kruis als na het kruis. Er is geen levensveranderende werking in mijn leven gekomen. Ik heb niet in mijn hart de zaligheid en de heerlijkheid en de liefde van God voor mij geproefd. Er is nog altijd zo'n geweldige grote afstand tussen de woorden van God. En weet je wat de Bijbel hier zegt? Er zijn twee dingen. Hij zegt, ze konden niet binnengaan omdat ze geen geloof hadden. Ze geloofden niet in de woorden van God. Met andere woorden, ze geloofden meer in wie ze zelf waren en wat ze zelf deden. In hun oude natuur, in hun eigen bestaan, hun leven, hoe zij naar het leven keken. Als dat ze geloofden in God. Ze mochten het land binnengaan. En God zou het hen geven. Het mooie van dit land was, de verspieders kwamen daar, ze kwamen in Eskol. Eskol betekent druiventros. En ze komen terug. En die druiven kon je niet eens maar dragen. Zo groot waren ze. Ik ben gek op druiven, ik denk nou. Maar zo'n druiventros, en moest ze op een stok dragen. En ze zeiden allemaal, het land is goed. Het land dat God ons wil geven is goed. Maar wij kunnen er nooit intrekken. Ik wil zo graag jullie bereiken vanmiddag. Dat wat God wil, wat hij ons wil geven, is aan de ene kant goed en aan de andere kant we zijn zo gauw van die gedachten van onszelf en van buitenaf en van Satan in ons leven. Je kunt nooit volmaakt worden. Je kunt nooit. Je kunt nooit in dat land wandelen. Je hebt het nieuwe leven wel, maar je kunt nooit in dat nieuwe leven wandelen. Ja. En weet u, de Israëlieten, toen ze uit Egypte trokken, ze hadden het gouden kalf gemaakt. Ze hadden Mozes niet geloofd. Ze waren tegen Mozes in opstand gekomen. Ze hadden gemurmureerd omdat het water bitter was. Ze hadden dit, ze hadden dat. En elke keer vergaf God. Elke keer ging God toch met hen verder. Maar hier zijn we gekomen, lieve vrienden, op het moment dat God zegt, ik kan met jullie leven niet verder. Want jullie hebben geen geloof in mij. Geen geloof in Christus. Denkt u nou echt dat de Heer Jezus naar deze wereld is gestuurd om voor ons de zonde en de schuld te betalen en die op zich te nemen? En dat hij ook niet het doel van God is om in een nieuw leven te wandelen? Of bent u het doel? Denkt u dat u dat zelf moet? Of eerst mooi moet maken? Er is een bepaalde grens, die grens van het beloofde land. En als gelovige moet je die grens overgaan door niet naar jezelf te kijken, maar naar het woord van God. Wat Mozes geboden had. En omdat ze dat niet deden, ze keken meer naar zichzelf als de woorden die God Mozes had geboden. Ze geloofden niet dat God hun dat zou geven. Ze zouden dat ook pas merken als ze de grens van dat land overkwamen. Dan zouden ze zien dat daar die druiven waren, dat daar de wijnstok is, mag ik het zo zeggen. Dat je daar kon groeien, dat God daar vruchten had. Dat je daar vond wat Jezus Christus voor ons allemaal bereid heeft. En nogmaals, ik zeg het eerlijk, daar is niks van onszelf bij. Dat is alleen dat wat God ons in genade wil geven. Daar hoeven we niet te werken. Daar wandelen in de werken die hij voor ons heeft bereid. Door geloof. Ze hebben nooit van de wijnstok genoten. Dat is triest, toch? Want ze konden niet ingaan. Ze durfden niet tegen. En het kwam door twee dingen. Ze hadden geen geloof en ze waren niet gehoorzaam. En als Paulus zijn brief aan de Romeinen schrijft, dan zegt hij weer, mensen, God heeft mij geroepen. Hij heeft mij geroepen om jullie het evangelie te brengen. Het is het evangelie van Gods genade. Het is het evangelie van het kruis. Maar het is ook het evangelie dat jullie moeten brengen tot geloofsgehoorzaamheid. Ja, zullen we even lezen, Romeinen 1. Vers 1. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie van God, dat hij tevoren beloofd had door zijn profeet. Denk goed, dat is het evangelie van God. Het is dat wat hij voor ons heeft bereid. Niet wat wij denken dat hij bereid heeft, maar wat hij gedaan heeft. 3, ten aanzien van zijn zoon, die wat het vlees betreft geboren is uit het geslacht van David, wat de geest van de heiliging betreft, is met kracht bewezen dat hij de Zoon van God is door zijn opstanding uit de doden, namelijk Jezus Christus onze Heere. Door hem hebben wij genade in het apostelschap ontvangen tot geloofsgehoorzaamheid onder alle volken ter wille van zijn naam. Het kan soms zo ontzettend vroom klinken dat je zegt, ja, maar ik ben een zondig mens. Dat zijn we. Alleen als we door de Heer Jezus gereinigd zijn van het bloed, dan is de zonde weg, toch? Hoe gaan we nou leven? Gaan we nou leven als mensen die nog steeds denken dat de zonde hen aankleeft? Of mensen die weten dat hun zonde weg is? Het klinkt zo vroom om te zeggen, ik ben zo zondig en ik doe het allemaal verkeerd. Maar je bent gewoon niet gehoorzaam. Je bent niet gehoorzaam aan God die zegt, ik heb je dit land gegeven en dat land is voor jou en dat mag je binnentrekken. Toch? Geloof heeft niets te maken met gevoel. Geloof heeft te maken met gehoorzaamheid aan wat God je aanbiedt. Daarmee. Waartoe ook u behoort, geroepenen van Jezus Christus, aan alle die in Rome zijn, geliefden van God en geroepen heiligen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Hier worden dus die twee woorden samengevoegd tot één woord. Geloof en gehoorzaamheid is geloofsgehoorzaamheid. Ongehoorzaamheid betekent dat je geen geloof hebt. Als je geen geloof hebt, mensen denken, ja, heren, ik heb geen geloof, ik heb geen geloof. Je bent gewoon ongehoorzaam. Je gelooft niet omdat je ongehoorzaam bent. Je komt niet bij Christus. Je denkt, is niet voor mij, maar je bent gewoon niet gehoorzaam. Je bent niet gehoorzaam aan zijn oproep. Ik heb het hier wel vaker gezegd, dat als je ongehoorzaam bent en je gelooft niet, omdat je denkt dat het is te overweldigend, het is te veel van mij, het kan niet, het bestaat niet, dan zult u straks de Heer Jezus ontmoeten. En dan? Hij vraagt waarom is zijn schuld niet weggedaan? Ja, ze vertelden me dat het niet van mij was. Ja, ze. Maar waarom heb je mij niet geloofd? Dacht je dat ik gelogen had? Dat zegt Johannes, hè? Wie hem niet heeft geloofd, heeft hem tot een leugenaar gemaakt. Je hebt gewoon gezegd, ik lieg, daarom is het geloof ook iets voor de kinderen. De fariseeën en de schriftleerden hadden allerlei ideeën van hoe je moest geloven. Daar kon je boeken vol over lezen, dikke boeken, en ze kwamen nooit tot het geloof. Maar een kind, ja, een kind. Mijn vader vroeg het tegen me, zei, we gaan zaterdag naar Arters toe, naar de dierentuin. Dan wist direct de hele straat het. Toch? Dat is geloof als een kind. Je komt omdat hij het zegt. Echt waar. Jezus Christus wil uw zonde van u afnemen. En als er één ding is wat ik zeker weet, dat ik dat namens hem vanavond mag zeggen, dan is het dit. Daarvoor is hij gekomen, dat was zijn missie. Omdat hij de zonde van de wereld zou wegnemen. Nou, Paulus zegt het. God wil ons brengen tot geloof, niet alleen, maar ook tot geloofsgehoorzaamheid. Gehoorzaamheid niet aan een wet, maar gehoorzaamheid aan Christus. Gehoorzaamheid aan de oproep om dat beloofde land binnen te gaan. En dan zegt hij, dan roept hij iets, er staat hiervan, even kijken. Geroepenen van Jezus Christus, geliefden van God en geroepen heiligen. Nou, probeer dat nou eens bij elkaar te brengen. Als je naar jezelf kijkt, zeg je, ik ben helemaal niet een heilige. Als je naar jezelf kijkt, zeg je, ja, wacht eventjes. Het kan er wel staan, geroepen heilige. Maar ik doe nog zoveel kwaad, zoveel tegen Gods wil in. Ik ben helemaal niet tot die heiligmaking geroepen. Hoe kan ik heilig worden? Nou, daar heeft God een oplossing voor bedacht. Dat is dat hij mij, u, plaatst in zijn Zoon. De heilige Zoon van God. En nou ziet hij een heilige. Omdat hij Bert van Twillet niet meer ziet. Snapt u? Maar wil je daarvan genieten, dan moet je dat ook geloven. Dan moet je hem danken dat hij dat gedaan heeft. En niet naar jezelf kijken, anders kom je nooit dit beloofde land binnen. He? Nou, het was voor Paulus zo enorm belangrijk dat als hij zijn brief eindigt, in Romeinen, dan zegt hij dat nog een keer in Romeinen 16. Hem nu, Christus dus, die in staat is u vast te doen staan. Ik weet wel, zegt God, dat jij daar niet toe in staat bent. Maar er is één. Die in staat is u vast te doen staan. Overeenkomstig mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus. Wat het evangelie van Paulus inhield. Niet ik, maar hij, Christus. Het is altijd de prediking van Jezus Christus voor jou. Niet alleen om, voor je zonde, dat weten we wel, hij is gestorven voor onze zonde. Maar om met hem te leven. De prediking van Christus om tot de ontdekking te komen wat Paulus zegt. Christus is mijn leven. Durft u nou met God te wandelen? Zou er dan een veroordeling zijn voor hen die in Christus Jezus zijn? Snappen we dat? Lieve broeders en zussen, dit is zo rijk leven. Als je niet meer naar jezelf kijkt. Maar alleen naar hem, alleen de Christus. Hetzelfde hoofdstuk, zegt Paulus in hoofdstuk 16... Niet door de prediking van de wet, overeenkomstig mijn evangelie, en de prediking van Jezus Christus. Dat is dus niet de prediking van de wet, hè. Overeenkomstig de openbaring van het geheimenis, dat door de tijden der eeuwen heen verzwegen was, maar dat nu geopenbaard is en door de profetische schriften onder alle heiden bekend gemaakt. Overeenkomstig, dan komt het, hè. Het bevel van de eeuwige God. Het bevel van de eeuwige God via Mozes om dat land binnen te trekken. Hier weer. Het bevel van de eeuwige God om hen tot geloofsgehoorzaamheid te brengen. Aan hem, de alleen wijze God, zij door Jezus Christus de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Zie je? Het gaat allemaal om hem. Het gaat allemaal door Christus alleen. Dat was de hele evangelie van Paulus. Hij zegt in Romein 1, ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht voor iedereen die, de kracht van God, tot zaligheid voor ieder die gelooft. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard. Uit geloof tot geloof, zoals geschreven staat, maar de rechtvaardige, we hebben het over mensen zijn door de regen door de zee gegaan, ze hebben bloed aan de deurpost gespreken. Het oordeel is aan hen voorbij. Ze zijn rechtvaardig. Maar de rechtvaardige zal uit zijn geloof leven. Niet naar wat hij denkt. Niet wat hij denkt, zo ben ik nou eenmaal. Maar hij zal uit zijn geloof leven. En ik kan heel veel teksten noemen, ik zal ze niet allemaal aanhalen, maar dit is de prediking van Paulus geweest. Dit was het grote geheim. Jezus Christus, in wie al de schatten van kennis en wijsheid verborgen zijn. Niet aan het kruis, maar de levende Heer, die jou kent, jouw persoonlijke leven, met wie je op weg mag gaan in geloof. Tegen wie je kunt zeggen, Heer, u weet het, u kent me van voren en van achteren. En u weet dat er zoveel dingen verkeerd gaan. Maar ik ben door u gerechtvaardigd. Weet je, als we die grens niet overgaan, dan gebeurt er nog wat. Als je de grens overgaat, dan kom je in dat koninkrijk van God. Laat het zo even voorstellen, toch? Hè, Paulus schrijft, we zijn overgezet uit de duisternis en gekomen in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. En in dat koninkrijk heb je de vergeving. Ja? Dus je moet eerst dat koninkrijk ingaan. Dan kom je in het licht van God. Dan gaat we, als we in het licht wandelen. Dan kom je in het licht. In dat licht zie je precies, klaar helder, wat niet goed is gegaan. En in het licht krijg je een geweldig verlangen om te zeggen, Heer Jezus. En dan komt de liefde van God over je. Als we in het licht wandelen, hebben we gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonde. Maar je wil eerst in het licht komen. Wel eerst die grens overgaan, hè, in geloof. Wel eerst dat te doen. Nou, dat is wat er bedoeld wordt. Christus in die alle schatten van kennis en wijsheid gekomen zijn. Ze waren bij Kadesh Barnea gekomen. Dat betekent apart gezet. Ze waren een voor God apart gezet volk. En ze hadden het land verspied. En het was een goed land. Maar ze dachten, het kan niet. En weet je wat er gebeurt? Dan zeggen ze 4 keer maar. Het is wel goed, maar. Je zegt dat nu wel, maar. Mozes, hij vertelt hem wel, maar. Snap je? Herkent u het een beetje? Ja, hè? Zullen we eens lezen. De eerste keer. Vers 26. Uit Deuteronomium 1. Maar u wilde niet verder trekken. Maar, heb je het eerst maar? U wilde niet verder trekken. U was het bevel van de Heer, uw God, ongehoorzaam. Wat een verdriet moet dat bij God geleverd hebben. Als hij al Abraham dat land belooft en zegt, dat land zal ik jullie geven. Abraham, ik zal het je nageslacht geven. Ik heb het helemaal voor je in orde gemaakt. Ze kunnen er komen, want ik zal het ze geven. Ik zal ervoor zorgen dat ze daar binnen kunnen gaan. Hij zegt, nee, dat kan niet. Dat kan niet. Dan kent God mij niet. Ik durf niet uit dat geloof te leven dat ik een rechtvaardige ben. Dat kan niet. U wilde niet verder trekken. U was het bevel van de Heere, uw God, ongehoorzaam. Komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Maar u wilde niet. Je moet de schuld niet aan God geven. U wilde niet. U morde in uw tent en zei, omdat de Heer ons haat, heeft hij ons uit het land Egypte geleid om ons in de hand van de Amorieten te geven, om ons weg te vagen. Daar moeten wij heen trekken. Onze broeders hebben ons hart laten smelten door te zeggen, het is een volk groter en langer dan wij. De steden zijn groot en de hemel hoog versterkt. Wij hebben er zelfs Enakieten gezien. U belooft het wel, maar er zijn zoveel maars. Om alleen te rusten in het werk van Jezus voor uw leven. Alleen Christus te zien. Ze zagen niemand anders dan Jezus alleen. Om Jezus in je hart te plaatsen. In je hart te hebben. Weet u dat? Maar gaat alles weg. Al je redeneren houdt op. Omdat hij gezegd heeft, het is volbracht. Daarom, het eerste maar, ze willen niet, omdat ze zeggen, wij kunnen niet. En als ze zegt, het kan niet, dan zeg ik, ik geloof niet dat God het kan doen. Toch? Want ik kan het niet. Het willen is wel aanwezig, maar het goede uitwerken kan ik niet. Ik ben en blijf een ellendig mens. Een paar versen verder. Zo is er dan geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus is. Dus Paulus dat land binnengegaan. De grens over. Het tweede maar, vers 32. Maar ondanks deze woorden geloofde u niet in de Heere, uw God, die voor u uitging op de weg om voor u een plaats te zoeken. Weet je, God is zo ondoemelijk groot. En we kunnen God zo hoog verheven en groot zien, dat we hem in onze gedachten nooit bij ons kunnen brengen. Dat we zeggen, als we kunnen niet met God meegaan. Want God is een verterend vuur. He, dat zeiden de Israëlieten ook, ze kwamen daar bij de berg Horeb. En toen gebeurde het. Er moest een grote afstand zijn, een grens tussen God en tussen hen. En Mozes ging voor hen naar boven. En God was een verterend vuur en het donderde en het bliksemde. En God sprak tot hen. God had wel tegen hen gezegd, als ik gesproken heb, mogen ze omhoog komen. Maar ze durfden het niet meer. Ze zeiden, Mozes, ga jij maar. Ik kan niet geloven dat God een God is die mij kent en die mijn zonde wil vergeven. En die mij lief heeft. Want, nou die eerbied en dat ontzag, dat zal blijven. Ze wilden niet verder trekken. En het tweede, maar ondanks deze woorden geloofde u niet in de Heer uw God die voor u uitging op de weg. Ze dachten dat ze het alleen moesten doen, toch? Terwijl God voor hen uittrok, ze hadden het gezien in een vuurkolom en in een wolkkolom. En dan kwamen ze bij het beloofde land. Ze zeiden, ja, dat kan niet. Dan denk je te klein voor God. Te klein. Ze hadden gezondigd, ze hadden een gouden kalf gemaakt en ze verzochten God en krenkten de heilige Israël, zegt Psalm 78, omdat ze niet geloofden. Derde maar, vers 41. Toen antwoordde u en zei tegen mij, wij hebben gezondigd tegen de Heer, wij zelf zullen optrekken en strijden overeenkomstig alles wat de Heer onze God ons geboden heeft. Nou, dat zijn twee dingen die gaan tegen elkaar in. Als God zegt, ik zal voor jullie strijden. En jullie zullen stil zijn, dan moet je niet zeggen, ik zelf zal strijden. Voelt u? Als we in het geloof mogen aanvaarden dat God voor ons uitgaat. Als God voor ons is, wie is tegen ons? Die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Er zijn zoveel mensen die zeggen, ja, ik zal mijn best doen. Heer, ik ben weer in die fout gevallen. Maar de volgende keer zal ik het niet meer doen. En dan krijg je een soort gevoel van binnen. Van nou, ik voel me toch wat beter. Want de volgende keer doe ik het beter. En het lukt je nooit. En God zegt, ik ben daar helemaal niet bij. Als jij jezelf handhaven. Als jij denkt dat je de overwinning kunt behalen zonder mij. Dat je dat in je eigen vlees kunt. In je eigen theologie. Met je eigen boeken. Met je eigen bronnen. En niet in mij, maar ze zeiden, we zullen het zelf doen. Wij zullen wel een God laten zien, wij zullen wel strijden. Er staat er, u wilde zelf strijden, ze wilden wel strijden, maar niet zoals de Heere hen geboden had. Zo niet, nee. Paulus zal laten schrijven aan de Romeinen, in Romeinen 13 vers 14, doet de Heere Jezus Christus aan en wijd geen zorg aan je vlees. Doe de Heere Jezus Christus aan en laat het vlees, wat er allemaal uit je vlees voortkomt, al dat denken, wijd daar geen zorg aan. Want een van de mooiste dingen die Jezus met ons eigen natuur, met ons eigen leven heeft gedaan, is dat hij dat gedood heeft. Hij heeft het niet verbeterd. En moeten wij ook niet denken dat wij dat kunnen verbeteren. En wij kunnen onze vlekken niet veranderen. Wij kunnen onze zonde niet verbeteren. Weet je wanneer u uw zonde kwijtraakt door geloof? Ik kan echt getuigen. Duizenden malen ben ik mijn schuld kwijtgeraakt door geloof. Niet door werken. Alleen voor hem. Wij zelf zullen strijden. Maar het zou ze niet lukken. Als het over geestelijke strijd gaat, dan zegt Paulus, ik heb de goede strijd gestreden. Waarom? Ik heb het geloof behouden. Dat was de strijd. Dat was een geloofstrijd. En de strijd in Efeze 6 van de wapenrusting, we worden gesterkt in de Heere, in de macht van zijn sterkte. Wanneer gaan we dat nou eens geloven, dat we het niet zelf hoeven te doen? Wanneer gaan we nou eens bedenken dat als we het niet zelf doen, als het vol verwondering ziet dat Jezus voor je uitgaat, dat hij voor jou de overwinning behaalt, dat je door hem vrede en rust krijgt, dat je van hem mag genieten, echt, dat je hem lief hebt. Dat je dat allemaal niet aan jezelf te danken hebt en dat er dus geen enkele roem voor ons is. Maar dat alle eer en dank is voor God die dat zo mooi voor ons heeft uitgedacht. Zo mooi. Wordt gesterkt in de Heere, in de sterkte met zijn macht. Het vierde maar, vers 43. Maar toen ik tot u sprak, luisterde u niet. U was het bevel van de Heere ongehoorzaam. U was overmoedig en trok toch het bergland in. U luisterde niet. Die een oor heeft, die horen wat de geest tot de... Ja, we moeten luisteren. We moeten op de knieën tegen God zeggen, tegen de Heere. Heere, zo is mijn leven, zo zit het in elkaar, maar ik wil naar u luisteren. Dan zul je genade ervaren in je leven. En trouwen van God, ik moet het... U luisterde niet. Zoveel mensen tegen ze, ja maar. En ze luisteren altijd naar zichzelf. En Johannes 3, u mag er even opslaan. Die tekst kwam in mijn gedachten toen ik dit voorbereidde. En Johannes 3, vers 19 tot 21, leest uit de NBG-vertaling. Hieraan zullen wij onderkennen dat wij uit de waarheid zijn en voor hem ons hart overtuigen. Zie je? Daar begint het mee. Niet voor jezelf, maar voor hem ons hart overtuigen. Dat, indien ons hart ons veroordeelt, als dat zo is. Wat komt er achteraan? God is meer dan ons hart. Meer dan wat wij in ons hart ervaren. God is meer dan ons hart en heeft kennis van alle dingen. Geliefde, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid tegenover God. Want ons hart veroordeelt niet meer. Hoe komt het nou dat ons hart ons niet meer veroordeelt? Omdat God die kennis heeft van ons hart, ons van alle schuld en zonde heeft bevrijd door het offer van zijn Zoon. Uw hart hoeft u niet te veroordelen. God heeft kennis van uw hart. Van alle dingen die u voor anderen heeft verzwegen. En hij is meer dan uw hart. Want hij heeft zijn Zoon gegeven om ons daarvan te bevrijden. God is meer dan ons hart. En wij hebben dan vrijmoedigheid tegenover God. Eerst dat koninkrijk van God binnengaan. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En als je het koninkrijk van God zoekt en zijn gerechtigheid, veroordeelt je hart je niet meer. Want dan kom je Jezus tegen. Voelt u? Het gaat allemaal om hem. God is meer dan ons hart. Nou, we hebben dat stukje nog uit Hebreeën gelezen. Daar wil ik nog iets voor zeggen. Het is... De schrijver van de Hebreeënbrief neemt het gewoon over. Ze zeggen, God werd toornig, daarom ben ik toornig geworden op dat geslacht. en heb gesproken. Altijd dwalen zij met hun hart. Ze hebben mijn wegen niet gekend. Ze hebben niet geweten dat de Christus de weg is en de waarheid in het leven. En als mijn leven verborgen wordt in Christus, dan is dat de waarheid en dat is het leven. Niet het leven wat ik van mijn ouders heb meegekregen. Daarom heb ik in mijn toorn gezworen, mijn rust zullen zij niet binnengaan. Nee. En daarom zegt de Bijbel dit. Zeer op toe, broeders en zussen, het waren kinderen van God, hè. Nogmaals onder het bloed geweest en door de Rode Zee gegaan, waar de dood mee beduid wordt. Ze hadden zogezegd hun oude leven afgelegd, maar het was nog springlevend. Daardoor ze hebben mijn wegen niet gekend, daarom heb ik in mijn toorn gezworen, mijn rust zullen ze niet binnengaan. Zeer op toe, broeders en zusters, dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn, vol ongeloof. Als je een ongelovig hart hebt, wij denken wel, ja, een verdorven hart is iemand die steelt, iemand die moordt, iemand die boos is op een ander. Ja, is dat een verdorven hart? Als je niet gelooft, heb je een verdorven hart. Begrijpt u? Wat staat hier toch? Zie erop toe dat niemand van u een verdorven hart heeft, vol ongeloof, om daardoor afvallig te worden van de levende God. Dat is een hele ernstige waarschuwing. Hoe komt het dat je niet gewandeld hebt? Hoe komt het nog dat je zo angstig bent? Hoe komt het dat je bang bent voor deze wereld? Ze hebben mijn wegen niet gekend. En ze hebben mij niet geloofd. En ze zijn daardoor afvallig geworden van de levende God. Let op, hè, de levende God. Degene met wie je een relatie hebt. Die een verbinding zoekt. Vers 13, maar vermaan elkaar elke dag. Zolang men van een heden kan spreken, wat niemand van u verhard zal worden door de verleiding van de zonde. Want, om dat prachtige, wij hebben deel gekregen aan Christus, aan zijn natuur, aan zijn leven, aan zijn gerechtigheid, aan zijn liefde, aan zijn heiligheid. Wij hebben deel gekregen aan Christus. Als wij tenminste de vaste beginsel van de vaste grond van het geloof tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Hij is de weg en hij is de waarheid en hij is het leven. Paulus zegt, ik kan het zo goed begrijpen in de Galatenbrief, als al die mensen zo bezig zijn, hoe kunnen we nou goed leven voor God? Het allemaal weer over die wet gaat, weet je wel, van ik probeer naar Paulus. Hij zegt iets heel tegengesteld. Hij zegt, ik ben met Christus gekruisigd. Als je gekruisigd bent, ben je dood, of niet? Hij zegt, ik ben met Christus gekruisigd, maar toch leef ik. Hoe kun je nou gekruisigd zijn en toch leven? Dat kan toch niet? Ik ben dood geweest en toch leef ik. Maar niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik dan nog in dat vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Heeft u de Heer Jezus daar wel eens voor gedankt? Heer Jezus, ik snap het niet. Maar u hebt mij lief gehad. En u bent de Zoon van God. Is dat niet eens Jezus die me lief heeft gehad? Is dat het eeuwige Zoon van God is geweest? Die mij heeft lief gehad. En zichzelf voor mij heeft overgegeven. En zegt Paulus, kijk, dat is nou genade. Ik ontneem aan de genade haar kracht niet. Want ik leef en Christus leeft in mij. Ik ga amen zeggen. Misschien zijn er dan jullie die zeggen, ik wil daar wel eens verder over praten of met iemand bidden. Dan kan dat ook. Ook vanavond nog. Ook vanavond kun je naar God toe gaan. Die heilige, grote, almachtige God die zegt, hier is Jezus, hij is de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan voor mij. Het ligt niet aan hem. Het ligt aan of je het wilt. Het ligt aan of je gehoorzaam bent om die weg te gaan. Zijn naam zij geprezen. Jezus alleen. Amen. We gaan samen bedanken. Vader, we willen u zo danken voor wat u in uw raadsbesluit had uitgedacht om een verloren wereld weer bij u te brengen. Adam en Eva moesten verdreven worden uit het paradijs. En u heeft gezegd, Adam, waar ben je? Het is altijd uw verlangen geweest dat we weer zouden wandelen met u, zoals Adam en Eva met u wandelden in de hof door de Heilige Geest. En als we naar onszelf kijken, Vader, dan zeggen we, het kan niet, het is onmogelijk. En daarom vraagt u van ons geloof in uw mogelijkheden. U vraagt van ons om het land binnen te gaan en daaruit geloof te leven, om te wandelen in geloof. Om te wandelen door de Heilige Geest. Om te wandelen in de liefde. Om te wandelen in de roeping waarmee u ons geroepen heeft. Om te wandelen in de waarheid. Om te wandelen in het licht. Het zijn allemaal die dingen die bij het Koninkrijk van God horen. En we mogen daar komen, Heer. Dat hebben we niet verdiend. Maar dank u wel dat u die weg voor ons hebt opengebroken. Dat het gordijn in de tempel scheurde toen u zei het is volbracht. Maar toen werd het mogelijk om in het allerheiligste binnen te gaan. En aan uw voeten te komen, Heer Jezus. Wilt u wat vanavond gezegd en gehoord is, wilt u dat uitwerken in onze harten, zodat u de eer krijgt. Alle roem is uitgesloten. Onverdiende zalig heen. Heb ik van mijn God genoten. Dank u wel, Heer. U heeft het gezegd, u heeft het beloofd. En u vraagt van ons geloof. Amen. We gaan zingen. Dat doen we staande. 543 vers 1 en 2. Ik heb geloofd en daarom zing ik van gena. En na de zegenbeden het derde en vierde vers, ik heb geloofd. In u wie de aarde met haar doornen heeft gekroond. 543, als het mogelijk is, dan mag u gaan staan. Dan hoeft het niet, maar het is wel zo fijn. Bij de uitgang van de zaal is een collectebus. Daar mag u wat in deponeren na afloop. Zo erbij gaan staan. 543, de eerste twee coupletten en later de laatste twee. Ik zal mij, schrijft Paulus in de Galatenbrief, volstrekt niet beroemen op iets anders dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus, door wie de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld. Want in Christus Jezus heeft niet het besneden zijn enige kracht en ook niet het onbesneden zijn, maar wel dat wij een nieuwe schepping zijn. En alle die overeenkomstig deze regel wandelen, vrede en barmhartigheid zij over hen. De genade van ons Heer Jezus Christus zij met uw geest, broeders en zusters. Amen.